Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. S'nachts lag er in het maanlicht een eitje op een blad. En uit dat eitje kroop, plop, een piepklein hongerig rupsje. Die rups gaat eten en wordt dan een pop en verandert uiteindelijk in een wonderschone vlinder. Het is een metamorfose die velen nu leren zodra ze het kinderboek Rupsje Nooit Genoeg lezen. Een van de eerste die dit wonderlijke proces opmerkte, al in de 17e eeuw, en vervolgens minutieus en prachtig vastlegde, was Maria Sibylla Merian. Zij heeft veel betekend voor de ecologie en had een heel bijzonder leven. Alle reden om het vandaag over haar te hebben. Mijn naam is Laura Wismans en ik zit in de studio met wetenschapsredacteuren Gemma Venhuizen en Hendrik Spiering. Welkom.
Hallo.
Hoi.
Er ligt hier een gigantisch boek op tafel. Het kriebelt al een beetje.
Ja, mijn vingers jeuken. Maar het is Hendriks boek. Dus...
Het is, wat is het? 80 centimeter bij 50 centimeter. Het is echt gigantisch.
Je zou er flink wat insecten tegelijkertijd mee kunnen doodslaan.
Ik had geen tas waar het in paste, eerlijk gezegd.
Nee, het bedekt de hele tafel, laten we daarop houden. Sorry, ik ga nu jouw boek openen, Hendrik.
Nee, maar dat mag wel even. Het is ook jouw boek.
Het is gewoon mijn enthousiasme om die prenten te zien die we hier voor ons...
Waar komt jouw enthousiasme vandaan, Gemma?
Nou, ik heb sowieso altijd een grote voorliefde voor insecten. En Maria Sibylla Merian, die was dus in de 17e eeuw... eigenlijk de allereerste die ze in hun natuurlijke omgeving vastlegde. Dus kort voor haar tijd, zeg maar, had je al wel de eerste entomologen, dus de mensen die interesse kregen in insecten, maar dat waren dan nog van die hele statige portretten van een losse rups of een losse tor.
Een dode tor over het algemeen.
ook dat. En hè, het leuke is, op Merians aquarellen lijkt de natuur springlevend. Dat is ook wel weer een beetje doorgestoken kaart. Want ook zij tekende die vlinders heus niet na in die luttele seconde dat ze voorbij vlogen. Maar ja, we hebben inmiddels hier... Kijk, we hebben een plaat voor ons liggen. Dat is het jammer aan deze podcast natuurlijk. Dat we beeld gaan beschrijven. We moeten proberen zo beeldend mogelijk te beschrijven. Zo mooi als zij het tekende. Maar we hebben hier een fantastische ingekleurde, met de hand ingekleurde... ananas, hè, dit is dan wel een facsimile.
Een gigantische ananas.
Een reproductie, ja, maar zeg maar een larger than life ananas. Als je dit ziet, ze was een hele begenadigde tekenaar, zou ik willen zeggen. Ze kon echt levensecht, kon ze die insecten en hun leefomgeving samen tekenen.
Want daarom staat die ananas er, hè? Niet om de ananas, maar om de leefomgeving.
Precies, oh, je ziet dat er allemaal rupsen over de vrucht kruipen en vlinders rondom vliegen. En het interessante is dus dat ze eigenlijk, wat ze ook deed, is de verschillende insectenstadia. Je had het net over rupsje nooit genoeg, hè? Die een hele metamorfose tot vlinder doormaakt. En dat zij dat allemaal in één plaat vastlegde, en ik zeg dus één plaat, maar dit hele boek staat vol van die metamorfose platen. Dat maakt haar niet alleen een hele knappe kunstenares, maar ook een hele goede, bijzondere wetenschapper.
Ja, want je ziet hier de eitjes op de bladeren van die ananas zitten, en dan daaronder kruipt de rups, en dan zie je nog de pop. En daarom om die ananas heen fladderen dan de mannelijke en de vrouwelijke vlinder. Dus je kunt in één keer de hele levensgeschiedenis zien.
Ja, als ik nou eventjes een kort stukje mag voorlezen eruit. Hè? Want zij maakte dus de prenten en ze schreef dan op elke bladzijde werd dan ook het tafereel kort beschreven. De rups die op deze ananas zit, vond ik in het gras bij de ananassen anno 1700 in het begin van mei. Zij is lichtgroen met een rode en witte streep langs het gehele lichaam. De 10e mei veranderde zij in een poppetje. Daar den 18e mei een zeer schone kapel uit voortkwam. Kapel was een ouderwets woord voor dagvlinder. En nou ja, een ananas vind je natuurlijk niet hier om de hoek. Dit was op Suriname, daar zullen we het later over hebben. Tegen die tijd was Merian zelf ook al ontpopt tot wetenschapper, tot alleskunner eigenlijk.
Ja, en wat ik dan zo ontzettend mooi vind, is dat wat jij nu voorleest, daar zie je al hoe ontzettend wetenschappelijk observerend ze is. Want ze schrijft precies op wanneer ze die rups vindt, wanneer die zich gaat ontpoppen en dan de zoveelste mei komt dat terug. Het is gewoon een schema in een wetenschappelijk artikel hoe lang die verpopping duurt. En dat, want je hebt mij toen meegenomen, Gemma, een keer naar die bibliotheek. En toen heb ik ook die platen gezien. En dat vond ik prachtig. En toen dacht ik eigenlijk nog, ja, dat is een hele mooie, prachtige kunstenares. En ik wist er gewoon niet zoveel van. Maar toen ik me erin ging verdiepen, toen kwam ik er ook achter dat je hier dus echt een aan de basis van de wetenschappelijke revolutie, op het gebied van hele belangrijke dingen, van de biologie, waar komt leven vandaan, dat heeft hier allemaal mee te maken, heb je deze vrouw die gewoon als een raket uit het niets komt eigenlijk. En die alles beheerst. Die heeft dus enorme observatiekrachten die ze heel goed opschrijft. Want die teksten in dit boek over Suriname, die zijn glashelder. Jij las het net een klein stukje voor en ze beschrijft het heel precies. Die tekeningen, die zeggen ook alles. En de enorme doorzettingsvermogen en geesteskracht van deze vrouw, ja, dat vind ik echt, ja, vind ik gewoon inspirerend.
Ik was ook mee naar dat uitje. Ik deel ook zeker dit enthousiasme. We hebben niet voor niks met de hele wetenschapsredactie de Artisbibliotheek bezocht. Want daar liggen veel originelen die Maria Sibylle Merian heeft geschilderd.
Voluit de Allard Pierson Artisbibliotheek tegenwoordig. Hij is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Maar hij bevindt zich echt wel in de dierentuin Artis, hè, in Hartje Amsterdam. Ja, en omdat het natuurlijk ook een ontzettend mooie 19e eeuwse bibliotheek is en ik geen kans onbenut wilde laten om daar nog eens langs te gaan, ben ik op bezoek gegaan bij mede Merian liefhebber en conservator van de bibliotheek, Hans Mulder, om samen eens te gaan kijken naar alle mooie boeken.
Nou, kijk, welkom.
We zijn er weer. Nou, het voelt inmiddels toch wel een beetje als thuiskomen, Hans.
Mooi, hè?
Elke keer blijf ik toch ook wel diep onder de indruk. Het is, toen ik aan mijn vrienden vertelde van, nou, ik ga naar de bibliotheek. Ja, dan hebben ze natuurlijk een soort standaard bibliotheek voor zich. Maar hier, het is alsof je even in de 18e eeuw bent weer.
Ja, mooi, hè?
Ja.
Nou, 19e eeuw.
Ja, en al die meters hoge boekenkasten, helemaal tot aan het plafond. Het portret natuurlijk van Linnaeus, dat ons daar toe lacht. En ik ga toch ook weer even ruiken hier aan wat van de boeken in de kast, hoor. Even kijken. Hier, drie delen van.
Het mooie is, en dan kom je echt in zo'n, gewoon alsof je een bibliotheek uit een speelfilm binnenloopt. Zo die hoge plafonds en dat gedimde licht. En dan die torenhoge boekenkasten helemaal langs alle wanden en dan de oude portretten van de oprichter van Artis had je een standbeeld en dan een mooi helemaal aan het einde alsof je een soort kerk binnenloopt daar hier het portret van de grote botanicus Linnaeus daar aan het einde en die geur, hè? Ik heb een zwak voor oude boekengeur. Er zijn ook hele wetenschappelijke verhandelingen over geschreven waar dat dan allemaal naar ruikt. Hè?
Het zal wel schimmel zijn, denk
ik. Nee, want ze hebben dat allemaal in categorieën geclassificeerd. Sommige boeken zijn dan meer grasachtig en andere inderdaad meer schimmel. Goed, dat hebben ze niet specifiek voor de Artisbibliotheek gedaan, dus dat weet ik dan niet. Maar ik liep echt mijn neus achterna langs die wanden. En je hebt dan allemaal, de een is dan in leer ingebonden, de ander in perkament. Maar het heeft nog veel statiger oogte natuurlijk dan gewoon de hedendaagse bibliotheek.
Ja, het zijn allemaal stokoude boeken natuurlijk.
Dus, en die bibliotheek zelf die is uit 1868. Maar het oudste boek uit die natuurhistorische collectie stamt uit 1485. En dat is dus echt helemaal toen de boekdrukkunst nog in de wieg lag.
Nou, het oudste boek dat we hier hebben is uit 1485.
Zo.
En dat heet Van den Proprieteiten der Dingen. Het is eigenlijk een soort natuurhistorische encyclopedie geschreven door Bartholomeus Anglicus. Maar dat is al, dat is wel weer veel verder terug. Maar het is in het Nederlands voor het eerst gedrukt in 1485. En het ligt hierboven.
Hey, en nou kan ik mijn nieuwsgierigheid niet langer bedrukken. Ja. Want ik zie, jij hebt hier al een hele tafel vol boeken neergelegd. Oh, ik word er al meteen heel enthousiast. Mag ik ze aanraken?
Zeker.
Dat even mijn hand. Oh, maar het is echt gewoon alsof ik een schat voor me heb liggen. Weet je? Dat is gewoon zo'n meisjesdroom. Zo van.
Nou, deze zijn.
Gemma. De boeken zijn prachtig, maar de vrouw was zeer bijzonder en inspirerend. Wie was Maria Sibylle Merian precies?
Ze was van oorsprong een Duitse, in 1647 in Frankfurt geboren. En haar vader was een kunstenaar en een uitgever, Matthäus Merian de Oudere. En die overleed toen zij al vrij jong was. Ze kreeg toen een Nederlandse stiefvader, Jacob Marrel. En die was beroemd om zijn bloemenschilderijen. Goed, dan denk je, hè, wat doen die mannen ertoe? Maar eigenlijk, je hoort dus al, ze komt uit een kunstenaarsfamilie. En ze komt ook uit een zakenfamilie. Wat voor haar, de verdere verloop van haar carrière ook nog wel van belang was. En als kind was ze al bezig met observeren. En dan heel specifiek met het observeren van de natuur om haar heen. Hè? Dus daar in Duitsland. Op haar 13e had ze al altijd een notitieboek mee als ze de tuin inging of een wandeling ging maken. En toen, hè, dus als tiener echt, tekende en schreef ze al de eerste observaties van die insectenmetamorfose.
Ja. Dat is niet een hele gangbare hobby voor.
Nee, en je kan niet genoeg benadrukken hoe bijzonder dat is. Hoe dit uit, ja, in zekere zin uit de lucht komt vallen. Want ze leert natuurlijk die observatie van die kunstenaarsgemeenschap waarin ze zit. Maar dat ze dan insecten zo interessant vindt, daar werd helemaal niet zoveel bestudeerd. Het waren onogelijke diertjes. Dat hele idee.
Onderkruipsels, hè?
Ja.
Letterlijk werden ze zo genoemd. En je had wel, hè, je had Johannes Goedaert met zijn Metamorphosis Naturalis, die deed wel wat insectenobservatie. Je had Johannes Swammerdam, ook rond 1660, 1669, die kwam ook met zijn insectenstudie, maar dat was ook nog best wel een mannenhobby toen. Er was bijvoorbeeld een tijdgenoot van Merian, vond ik wel een leuke anekdote, een Lady Eleanor Glanville uit Groot-Brittannië, die had een erfenis en op de een of andere manier waren haar nazaten daar niet zo tevreden mee. En toen probeerden ze dat aan te vechten met als excuus, ja, die Lady Glanville, die ving tijdens haar leven voor haar lol vlinders. En toen zeiden ze, niemand in zijn of haar, hoe zeg je dat? Niemand
die bij zijn goed bij zijn hoofd is.
Niemand die goed bij zijn hoofd is, die gaat voor zijn of haar lol insecten bestuderen. En ja, zeker voor vrouwen was het dus verre van gewoon.
Ja, en het is dus ook een moment waar dat 13-jarige meisje, wat eigenlijk de rest van haar leven bepaalt, dat ze zich op die insecten werpt. Dus dat vind ik zo'n mooi moment.
Ja, ze trouwde ook vrij jong, want 5 jaar na die eerste insectenschetsen, op de 18e, was ze al getrouwd. En kreeg ze in de jaren daarna ook 2 dochters. En ondertussen bleef ze zich ontwikkelen, ook op artistiek gebied. En toen ze 28 was, kwam haar eerste boek uit. Het was een bloemenboek. Je had her en der, had je dan wel even ter decoratie een vlinder of een rups. Maar hebben jullie enig idee waarom het juist bloemen waren die ze tekenden?
Nou ja, die stiefvader die een kunstschilder was.
Ja, dat zal zeker ook hebben meegespeeld. Maar wat een andere rol was, en daar zie je al de eerste kenmerken van het zakeninstinct, is dat het heel populair borduurmotief was. Dus dan kochten vrouwen echt haar bloemenboeken om die borduurpatronen, eigenlijk die bloemen, na te kunnen maken. Oh. Dus ze maakten niet letterlijk borduurpatronen, maar zij maakten dan aquarellen waar de kopers van het boek weer zelf borduurpatronen van konden maken.
Dat bloemenboek, was dat ook al met een beetje een wetenschappelijke kijk en insteek? Of begon dat later?
Nou, laten we het zo zeggen, hè? Alles wat zij tekende was heel natuurgetrouw. Dus je zou wel kunnen zeggen, het was van botanische relevantie. Maar er stonden verder ook geen teksten bij of zo. Haar echte wetenschappelijke doorbraak, zou je kunnen zeggen, was met het zogeheten raupenboek, rupsenboek, dat uit verschillende delen bestond. En daarin zie je echt dat de insecten de hoofdrol gaan spelen en dat ze ook die aandacht voor de metamorfose krijgt. En dat boek, dat hebben ze dus ook echt in de artistbibliotheek en dat mocht ik daar even aanraken. Niet vasthouden, want het werd speciaal op een soort troon gelegd.
Nou, voor dit boek heb ik een kussentje gepakt.
Oh, die heeft echt zijn eigen fauteuil hier. Ja, dat, ja, ja. Dat is een soort... Oh, wat heerlijk zeg. Dit is echt zo'n knisperend geluid. Een soort piepschuimbolletjes of zo zit erin. En waarom is dat? Om de rug te ontzien. Van
ja, dit is bedoeld, dit soort oude boeken is bedoeld om de band te beschermen. En om de binding inderdaad ook te beschermen. Hoe de boekblok in de band zit. En dat moet je met dit soort boeken wel doen. Omdat je gauw anders de neiging krijgt om het een beetje plat te drukken. Voordat je het weet breekt er iets. Ja. En op deze manier is de band goed beschermd.
Ja, en nu hebben we dat mooie rupsenboek. Dat heeft hier zijn eigen kussentje. Mag ik nog een paar van de afbeeldingen zien? Want
je begint dus... dit is trouwens Mirjam zelf.
Dat was al een chique vrouw ook.
Ja, maar het is wel op hoge leeftijd, hoor.
Ja, toen had ze dus al zo redelijk wat verdiend en redelijk wat faam
verkregen. Tekening hiervan is gemaakt overigens door Georg Gezel. Dat is haar, dat wordt haar schoonzoon, moet ik zeggen. Want die is pas getrouwd met haar jongste dochter nadat zij was overleden.
Maar
hij heeft wel die afbeelding gemaakt. Nou, dan heb je dus hier die teksten.
En daar.
En dan begint het platendeel.
Alleen al die bladeren, die zijn echt gewoon de groenschakeringen. En het leuke is dat ze ze heel natuurgetrouw tekent. Dat je ook ziet dat er wat knaagsporen in het blad zitten. Hier zie je zelfs een rupsje. Ik weet niet wat voor rups dit is. Maar die zit een lekker hapje te nemen uit een blad. Dus het zijn ook wel een soort actieportret.
Wat zij eigenlijk doet, en dat is ook anders dan tot dan toe. Met ik liet je net die werken van goed uitzien. Dan wordt het behoorlijk statisch afgebeeld. Dan heb je een rups, een kokon en een vlinder. En die staan een beetje onder elkaar of naast elkaar. Maar alsof ze inderdaad op een... En vermoedelijk was dat ook zo... in een doosje zitten, geprikt op een speld. En bij haar... zij doet haar best om die... om ze levend af te beelden.
Ja.
Terwijl dat natuurlijk ook niet zo was. Maar
maar je krijgt het idee van... we zijn hier allemaal vlinders voor gesneuveld... voor het maken van het boek.
Precies.
Het voelt gewoon alsof zij erbij zat... en dat die vlinders even net wat langer in de lucht bleven zweven.
Ja.
Toen ik die boeken van dichtbij bekeek... was ik zo ook ontzettend getroffen door hoe... de kleurenpracht die uit die aquarellen komt. Dat is aquarel, gewoon waterverf. Maar tot nu toe zelfs zijn die kleuren zo prachtig overgekomen. En de precisie waarmee ze het allemaal heeft geschilderd. Ik was daar echt zeer van onder de indruk. Maar goed, we zijn natuurlijk een wetenschapspodcast. Misschien is het goed om het eventjes nog meer te hebben over... wat haar blik voor vernieuwing bracht.
Ja. Nou, wat wel interessant was in die tijd van Mirjam... ontstond die insecteninteresse dus een beetje ook, je zou kunnen zeggen, haast vanuit religieuze hoek, want de vlinder en die ontpopping, die stond dan eigenlijk symbool voor ons aardse leven, dat we eerst als onwetende onderkruipsels en dan uiteindelijk na onze dood als vlinders naar de hemel toe reizen. En een van de voorlopers, zou je kunnen zeggen, of tijdgenoten van Mirjam, die zich al bezig hield met die insecten, was ook Johannes Goedaert. En een van de dingen waar hij geïnteresseerd in was, was de zogenaamde generatio spontanea. Destijds, in de 17e eeuw en daarvoor, was er nog heel veel speculatie over hoe insecten nou eigenlijk ontstonden. Of die niet gewoon uit het vuil, uit het stof tot stand kwamen. Dus die spontane generatie, die je zou kunnen zeggen. Zo keek Goedaert bijvoorbeeld naar een papieren trechter waar hij zelf overheen plaste. En hij schreef: alzo ik begeerig was om te vernemen wat er uit de pissen der mensen mochten tevoorschijn komen. En het interessante was, binnen de vouwen van dat papier groeiden vervolgens enkele wormen, maden, en daarna kwamen er weer vliegen uit. En het zal zo geweest zijn dat er een vlieg was die eitjes in die trechter heeft gelegd. Maar hij dacht dus van, nou, uit menselijke urine kunnen dus maden tevoorschijn komen.
Spontaan.
Ja, en net zo zag je dan opeens dat er bijvoorbeeld uit rottend vlees opeens vliegen tevoorschijn kwamen.
Ja, dat is een hele oude traditie. En die heeft tot in de 19e eeuw eigenlijk bestaan. En het is voor ons met het huidige biologieonderwijs heel moeilijk voor te stellen. Maar in de tijd dat je helemaal niet het idee had dat, dat alle dieren verwant zijn. Dat je precies wist hoe de cel werkte. Ze wisten niet eens dat cellen bestonden.
Dit was ook ten tijde van het begin van de microscoop. Natuurlijk, hè?
Ja. Nee, dus dat is helemaal deze tijd. Het is echt het begin van de biologie. En dan is het ook... Er zijn ook recepten uit eerder tijd ook. Van dat je dan een natte doek... Hoe krijg je muizen? Ja. Je moet een natte doek met tarwe ergens 2-3 weken in een hoek van de kamer leggen. En dan ontstaan daar muizen. Ja, wij weten dat er natuurlijk 's nachts muizen komen. En die blijven daar dan, die maken daar misschien zelfs een nestje in. Maar dat werd allemaal niet zo geobserveerd. Dus de kracht van observatie is er ook nog niet. En dan heb je heel veel experimenten in de 17e eeuw. En Merian speelt een belangrijke rol vanwege die insecten. Want waar komen die insecten vandaan? Precies in haar tijd ontstaat het idee dat alle leven uit een ei moet komen. Dat is volgens mij van die man die ook de bloedsomloop gevonden heeft, die Harvey, zo'n Brit. Alle leven komt uit een ei, wat natuurlijk op zich ook weer niet waar is natuurlijk, maar in zekere zin. Dan zit je al helemaal in die celbiologie ook, maar hoewel ze de cel nog niet kenden. Maar je zit dus echt op een breekpunt van de biologie. En het fascinerende is dat je dus een Italiaanse onderzoeker, die dan eindeloos in de weer is met bouillon. Heel veel van die testen is dan met bouillon. Dat als je dat dan kookt, dan is alles dood en ontstaat er toch leven in. Maar alleen als je er geen deksel op doet. Als je dat dan weer afsluit, dan ontstaat er weer geen. Dus dan, maar dan het centrale idee dat geen leven uit niks ontstaat, dat is eigenlijk pas in de 19e eeuw, omdat het gewoon heel moeilijk voor te stellen is. En dat is ook een historische sensatie, omdat wij ons dat eigenlijk weer andersom niet voor kunnen stellen. Dat mensen zo lang in een verkeerd idee konden denken. Maar die Merian die speelt dus een hele belangrijke rol, omdat zij dat voor die insecten heel duidelijk maakt. Dat zie je ook, want die vlinders leggen een ei. Daar komt dan die rups uit, of daar komt dan die larve uit. Die wordt dan een rups en dan enzovoorts enzovoorts.
Ja, de rups die wordt een pop, de pop ja. wordt een vlinder. Maar het interessante is, want jij noemt ook de 19e eeuw. Dat was inderdaad Louis Pasteur ja. toen met de bacteriën.
Ja, toen was het echt klaar. Ja. Toen geloofde niemand er meer in.
En die Italiaan, Francesco Redi, daar hebben ze ook het boek van in de Artes Bibliotheek. En die was zo kort voor Merian daar nog mee bezig. Dat Rupsenboek, waarin we het over die metamorfose hadden, dat is uit 1679. En Redi, 11 jaar daarvoor, in 1668, was met die bouillonpot-experimenten ja. bezig. Dus
het grijpt allemaal in elkaar. Maar zelfs die Redi, die het eigenlijk bewezen had voor die bouillon, die dacht dan wel dat, ik weet niet precies uit mijn hoofd, dat bij wijze van spreken eenden wel uit monden konden ja, ontstaan.
We hebben nog heel lang gedacht dat ganzen, brandganzen uit eendenmosselen ontstonden. Ja. Daarom heette ze ook eendenmosselen. Ja, dat, het was dus nog zo kantje boord van, hè, je kon het een of het ander geloven en...
Want je kunt het observeren, dat heeft zij natuurlijk heel prachtig gedaan. Ze wisten toen natuurlijk nog niet echt wat er binnen in die pop nou gebeurt.
Nee, en dat is nog steeds, dat vind ik nog, want ik heb het echt nog na moeten kijken. Want het is echt het zijn allerlei details, zijn nog steeds een mysterie. Maar het komt er eigenlijk op neer, dat is echt vrij wonderlijk. Er ontstaat eigenlijk een soort biochemisch proces in dat binnen die huid van die rups, als die zich aan het verpoppen is, waarbij alles wordt opgelost in een soort eiwitpap, behalve een aantal groeischijven of groeikernen. Ik weet niet precies hoe ze genoemd worden. En van daaruit groeit dan een nieuw wezen met behulp van die, eigenlijk een soort ei eigenlijk, weer geworden, waar alle voedingsmiddelen van die ooit die rups vormden, die worden dan weer gebruikt om nieuwe cellen te maken. En dan zo'n groeikerntje is dan bijvoorbeeld voor de vleugels of per dier misschien ook een beetje verschillend. Maar er zitten dus kernen in die blijven. En het is ook heel interessant, dat staat helemaal los van Merian, dat ze dus ook geheugenonderzoek hebben gedaan. Als je dus een rups iets leert, weet hij dat dan nog?
Als vlinder.
En dat is alleen in het allerlaatste stadium, als je hem dus vlak voordat hij verpopt, zeg maar, laat schrikken met elektrische schokken, zo doen biologen dat nu eenmaal, dan kan die vlinder, dat heeft ook nog een soort schrikreactie. Maar doe je dat in eerdere dingen,
dan, dus als die al een paar vervellingen eerder, dan werkt dat niet.
Je had bioloog kunnen worden.
Heel goed, ze is dus ondertussen getrouwd, ze heeft dochters. Hoe vrij was ze om dit te onderzoeken en om haar fascinatie achterna te gaan?
Nou, het was wel heel interessant. Ze eigende zich wel een zekere vrijheid toe, zou je kunnen zeggen.
Dat mag
zeggen.
Ik hopen, ja.
Want rond haar 38ste, toen verhuisde ze vanuit Duitsland naar Nederland, naar het Friese Wievert. En ze nam haar moeder mee, ze nam haar twee dochters mee. Haar halfbroer woonde daar, maar haar man bleef achter. Het voelt als een vlucht. En zij sloten zich daaraan bij de orde van de Labadisten. Ja, Hendrik, ik zou het denk ik omschrijven als een religieuze secte, is dat?
Ja, dat kan je wel zeggen. Het was in zekere zin ook wel weer vrij open. Het was eigenlijk een hele kleine groep die nooit meer dan 400 mensen heeft geteld. Die eigenlijk gesticht was door een jezuïet die de orde heeft verlaten en eigenlijk een soort protestant is geworden. En het was allemaal heel erg op gevoel en op religieuze extase bijna. Dus dat in de technische termen is het pietistisch. Dus dat is hele vrome, maar niet heel erg dogmatische christenen. Die vrij adellijke club was het ook. Ze hadden ook een soort kasteel daar waar ze op woonden. En fun fact, dat de kerk in Wievert, die is vrij bekend, omdat er door een merkwaardige luchtstroom in de kelder van die kerk allemaal mummies liggen, waarvan sommige waarschijnlijk Labadisten zijn.
Ah, maar Merian ligt daar
niet.
Nee,
die ligt daar niet.
Dat, dat moeten we ook, kunnen we ook een keer een redactieuitje naartoe organiseren.
Hoe lang heeft ze daar gezeten?
Nou, 5 jaar. 1686 verhuisde ze daarheen. 1691 ging ze naar Amsterdam. Want haar halfbroer Caspar die overleed. Haar moeder ook. Haar man, de Duitse man, die was haar wel achterna gereisd in een poging om het huwelijk te redden. Maar die werd niet toegelaten tot de sekte. Dus, en die heeft daarna ook het huwelijk laten ontbinden.
Ja, dat begrijp ik wel.
Dus,
ze had daar dus relatief veel vrijheid. Want ze kon daar allemaal bestuderen. En,
Vervolgens 1691 dus ging ze als een self-made woman ging ze naar Amsterdam. Daar raakte ze ook bevriend met een aantal vooraanstaande wetenschappers uit die tijd. En ook politici. Dus ze bevond zich daar wel in de hogere kringen. En dat was ook de tijd waarin ze haar atelier opende. En haar aquarellen op grotere schaal begon te verkopen. En even een heel klein sprongetje vooruit in de tijd. Na haar dood zijn die aquarellen vooral in het bezit gekomen van tsaar Peter de Grote, dus in Russische handen en in Britse handen. Het Britse koningshuis heeft nu ook nog het merendeel van de Merian aquarellen, maar er zijn er ook nog een paar in de Artusbibliotheek en die konden we bekijken.
Van Merian hebben we kennen haar als een hele goede onderzoekster, wetenschapper en als een buitengewoon begenadigd kunstenaar, maar ook als een hele goede zakenvrouw. Dit zijn twee van de oorspronkelijke aquarellen gemaakt door Merian die nog in Nederland zijn. Want je zei terecht dat heel veel van haar werk inmiddels niet meer in Nederland is, maar in Engeland en in Rusland. Dat klopt dus ook. Ze heeft bij haar leven heel veel van haar oorspronkelijke werk kunnen verkopen aan in Engeland aan de koning. Dus er liggen heel veel originelen in Windsor Castle. En aan Hans Sloan. Hans Sloan was wetenschapper en een enorme verzamelaar. Zijn verzameling ligt ten grondslag aan het British Museum. Ja. Dus het is echt gigantisch. Ja. Dus er liggen ook heel veel originelen van Merian in het British Museum.
En deze zijn over het hoofd
deze
te zien?
Deze zijn kennelijk over het hoofd te zien. Ze horen bij ons in een collectie die heet Iconographia Zoologica.
Oh ja hoor, oh dit.
En wat je hier ziet, hier zie je een verbeelding van de, dit is de sleedoren en dit is de meidoren. We hebben dit kunnen traceren als vermoedelijk gemaakt in de periode dat ze in Amsterdam woonde. Tussen 1691 en, of vanaf 1691 eigenlijk, woont ze in Amsterdam.
Hoe oud was ze toen, in de 40 of zo?
Even kijken, ze is van 1647, dan moet ik even heel snel rekenen, maar
47, even kijken hoor.
44. Ja. Dus in die periode, en toen werkte ze ook trouwens ook al samen met haar twee dochters, hè, Dorothea Maria en Johanna Helena. Nou, Johanna Helena is de oudste. En ze woont dan in Amsterdam. En dit zijn aquarellen. dekkende waterverf in dit geval gemaakt op perkament.
En dus in een paspartout geplaatst door jullie dan later?
Ja, nou ja, precies. En wat vind ik hier ook zo mooi aan is dat de kleuren zo ongelooflijk sprankelend blijven. Zo echt
eeuwen
blijven.
Oud en dat is gewoon echt... Alles is nog super, super fel. Nou ja, fel is misschien niet het goede woord, maar heel intens gekleurd. Want je zegt nou, wat zei je nou, een sleedoorn? Wat was het?
Het is een sleedoorn, het is een meidoorn.
Sleedoorn en een meidoorn. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om die takken, maar vooral ook juist om de insecten die er omheen zijn afgebeeld. De vlinders, de rupsen.
Ja, in feite, de levensstadia. Dit is in die zin niet helemaal representatief voor wetenschappelijke werk. Omdat dit een, min of meer een allegaatje is. Maar dit is gewoon een esthetisch mooi beeld. Hè? Maar in haar wetenschappelijke werk gaat het echt met name om die verschillende levensstadia van dat dier. Dus de rups, de cocon en de vlinder. En daarom is ze zo ongelooflijk beroemd geworden ook. Althans, daarom we beschouwen haar ook nu als de eerste ecoloog. Dus de eerste die eigenlijk, hoewel het een anachronisme is natuurlijk, maar de eerste die het dier in de leefomgeving beschrijft en verbeeldt. Het waren echt ook, ze kwamen uit de zakenfamilie. Niet alleen uit de kunstenaarsfamilie, maar ook uit de zakenfamilie. Dus ze wist hoe je dingen moest verkopen. Ja. En daar was het dus behoorlijk goed in.
Ja, en ze wist hoe je ze moest maken, dat is duidelijk te zien. En je ziet hier ook, dus, ze zijn ook echt door haar persoonlijk gesigneerd. Ja, Sibylla Merian.
Hier ook.
De datum of het jaartal staat er niet bij, volgens mij. Maar dit is dus haar Amsterdamse periode.
Dit is de periode waarin ze in Amsterdam in de Kerkstraat woont. Ze heeft daar ook een atelier. En vanuit dat atelier verkoopt ze dit. Ze doet meer trouwens, weten we uit de advertenties. Ze verkoopt ook andere dingen. Je kon ook naar haar toe komen. Er zat ook een klein rariteitenkabinet. Kon je dingen ook zien. En ze verkoopt ook onder andere het boek dat ze al, of twee boeken eigenlijk, die ze al eerder heeft gemaakt toen ze in Neurenberg woonde.
Dat zijn dus eigenlijk dat bloemen- en dat rupsenboek. Hè? En wat wel interessant is, haar bekendheid werd ook steeds groter. Dat mensen haar ook daadwerkelijk rupsen kwamen brengen. Dus zij ging er soms nog wel zelf op uit om haar modellen voor haar aquarellen te zoeken. Maar mensen wisten ook van, ik moet naar Merian met deze vondst, want die kan er wat moois van maken.
Met een levende rups, hè, zodat hij daarna misschien een vlinder zou worden.
Ja, maar zo lang leven. Ja, precies. Dan bleef hij wel leven, maar uiteindelijk als vlinder denk ik dat hij alsnog geslachtofferd werd voor de wetenschap.
Dus haar Amsterdamse periode was van groot belang in haar leven, maar haar magnum opus en waar zij nu het meest, ook wetenschappelijk gezien, het meest bekend van is haar tijd in Suriname. Het boek wat we hier in de studio hebben liggen is ook dat Surinaamse boek. Hoe is ze daar terechtgekomen?
Nou, dat is wel een interessant verhaal. Dat was juni 1699, ze was dus inmiddels 52. Met haar jongste dochter is ze toen naar Suriname gevaren. En ze had dus, was bevriend met een aantal vooraanstaande Amsterdamse politici. Onder andere Nicolaas Witsen.
Ja, en die had ook zijn familie, misschien hij zelf, dat weet ik niet precies. Had ook een plantage in Suriname. Dus die connecties is ook. Maar er was ook een connectie met die Labadisten. Want die zaten daar ook. Want de gouverneur voor Nederland van Suriname was de broer van de drie zussen die Labadisten gemeenschap in Friesland hadden gesticht.
Ja, en er was dan de oudste dochter die trouwde ook weer met zo iemand. Maar in ieder
dus de
geval,
connecties lopen enorm sterk.
Maar wat wel interessant is, wat Merian ook zelf in het voorwoord van haar boek benadrukt, is dat zij zelf de reis heeft bekostigd. Dus dat ze niet door die vriendjespolitiek dat ze een goedkoop enkeltje kon krijgen of een goedkoop retourtje kon krijgen. Dat ze met die opbrengsten van haar kunst kon ze dus blijkbaar samen met haar dochter die kant uit.
Het is wel heel modern wetenschappelijk dat je dus ook precies vertelt waar je het geld vandaan hebt. En
ja,
zo.
Een soort verantwoording voor de reis. En inderdaad, dat was waar het prachtige boek dat wij hier hebben liggen met de titel Metamorphosis Insectorum Surinamensium tot stand kwam. Dus de verandering der Surinaamse insecten. En dat was 1705.
Toen ze weer terug was,
inderdaad. Dus ze heeft daar de schetsen gemaakt, informatie ingewonnen.
En ze heeft dat boek, de titel is in het Latijn, maar de tekst is in het Nederlands. Je las ook al een stukje voor, dat is ook zo mooi. Ja,
een van haar vrienden, Casper Kommelin, was ook de directeur van de Amsterdamse Hortus, dus de Botanische Tuin. Die heeft onder sommige platen heeft hij nog een korte wetenschappelijke toelichting in het Latijn geschreven.
Oh, die is fijn van hem, want die had ik al gezien.
Ja, ja. Die bedankt ze dan ook, die noemt ze dan ook in het voorwoord. En eerst heb je dus weer een uitgebreider tekststuk. Ja, ik ga toch weer even met jou een mooie boek pronken.
Ja, want we hebben net die ananas even beschreven, maar neem ons nog even mee in dit meesterwerk.
Want die wetenschappelijke beschrijving, die geeft ze zelf in zeg maar spreektaal in feite. Maar wat we net, ze stelt zelf... Deze heb ik daar gevonden. Die duurde zo lang voordat hij ontpopte. En ik denk dat hij dit doet en dat. Dat zijn hele mooie observaties.
Even nog een leuk fun fact over de ananas. Dit is een gekleurd exemplaar. Hè. Ze verkocht zowel de goedkopere zwart-wit afdrukken van haar boeken... als wel de met de hand ingekleurde boeken. Die waren 3 keer zo duur.
En dat deed ze ook zelf, toch?
Ja, en haar dochters hielpen daar wel bij. Maar ze verkocht ook... hele unieke, dus zeg maar helemaal met de hand geschilderde boeken. Die waren nog weer duurder. En het interessante is, we hebben ook... Dit is eigenlijk een facsimile van zo'n heel uniek boek. En in de Artusbibliotheek hebben we dan nog een goedkopere variant ernaast gehouden. En dan zie je hoe sluw ze was. Want dan denk je op het eerste gezicht, oh ja, inderdaad, andere ananas ziet er net iets anders uit. Vlinders aan de andere kant. Maar, waar Hans Mulder me op wees...
Alleen wat ze gedaan heeft, zeer waarschijnlijk, is dit. Dit is namelijk, dit is een zogenaamde tegendruk.
Ja.
En dat werkt zo, dat als je op de plaatpers net een afdruk hebt gemaakt... en je haalt daarna de koperplaat, waar die ets op staat, de koperplaat eruit... en de inkt is nog nat. En als je dan nieuw papier daar op die plek legt... en dan de rol van de pers er nog eens overheen haalt... dan maak je een afdruk van een afdruk. En dan krijg je hem spiegelbeeldig. En het voordeel daarvan is dat je de indruk van de koperplaat in het papier niet meer ziet. Dat zie je dus hier zelfs heel duidelijk.
Dat
zie je hier niet meer.
Ja,
dus... Hij is weer positief ten opzichte van het origineel.
Mm-hmm.
Het origineel, want een ets, als die wordt afgedrukt, is die spiegelbeeldig ten opzichte van het origineel. Dus hij is weer positief. En omdat die lijnen niet meer zwart zijn, zoals hier, die zie je er hier heel duidelijk doorheen schemeren... maar een beetje lichtgrijs,
lijkt
het gewoon alsof het een origineel is, als je hem inkleurt.
Ja.
Goed, hè?
Ja,
die ze voor meer geld verkocht.
Ja, dus echt onwijs zo, goed zakelijk inzicht.
Zo inspirerend.
Zijn er nog meer bijzondere afbeeldingen daarin?
Alleen maar.
Ja, vanwege de tijd zullen we ze niet allemaal gaan bespreken, maar even kijken waar die is. Hier, wat je hier ziet op het eerste gezicht zijn mieren. En enorme vogelspinnen.
Ja, en een enorm ei waar die vogelspin uitkomt ook.
Ja, maar onder de een van de vogelspinnen zie je een arme dode kolibri liggen.
Oh.
Die opgegeten wordt.
En ik had er zelf niet eens over nagedacht. Maar Hans zei dat de naam vogelspin dus eigenlijk op deze observatie van Merian... dat een vogelspin een vogel doodde... terug te voeren is. Dus zij is ook medegrondlegger van die hele familienaam.
Wat een fascinerend verhaal, zeg. Laat mij ook afvragen, hoe serieus werd zij als vrouw eigenlijk genomen in deze tijd?
Nou, dat is juist bij deze vogelspin is dat wel interessant. Hè? Want er waren toch veel tijdgenoten die dachten, nou ja, prima met die metamorfose van rups tot vlinder. Maar met dit fantasieverhaal, zoals het werd bestempeld, ga je toch echt wel te ver. Want dat kan natuurlijk niet, een spin die een vogel doodt. En nota bene duurde het nog 150 jaar zo ongeveer. Dus dan zat je al ver in de 19e eeuw. Totdat Henry Walter Bates door hetzelfde gebied reisde. En in het boek dat hij daarover schreef, ook echt zei van... hey, Merian had gelijk, dit gebeurt wel degelijk op de manier die zij vastlegde.
Ja, en wat je ziet is dat ze in haar eigen tijd echt wel serieus werd genomen. Ze had contact met alle wetenschappers die er toe deden. En na haar dood werd ze ook door Linnaeus heel erg gebruikt voor allerlei insectendingen. Dus het was gewoon een gevestigde naam. Maar dat is bijna ironisch. Haar naam is eigenlijk in de problemen gekomen, of haar reputatie. Eigenlijk door haar eigen commerciële optreden, omdat ze ook... ingekorte versies van haar boeken ging uitgeven voor goedkope uitgaves, waardoor dus allerlei wetenschappelijke uitleg en betekenis steeds kleiner werden, want het ging dan om de platen.
Dus
dan,
de tekst werd korter.
De tekst werd steeds korter, dus dat was al niet zo handig. Maar wat veel erger was, was dat na haar dood die boeken opnieuw werden uitgegeven. Want dat was natuurlijk heel leuk. Maar dan dachten ze, nou weet je, geef ze een ander kleurtje. Een beetje, misschien altijd die groene rupsen. We maken er eens een keer wat anders van. Weet je, dus het was een soort verrotting in de illustraties. En dat vind ik dan ook zo mooi, omdat zij zelf bewaakte dat dus enorm. Dus die originele uitgaven zijn perfect. Alleen die latere uitgaves, die worden dan in de 19e eeuw, dat ze dan worden in het begin van die biologische bloei van de 19e eeuw, zijn er allemaal van die gezeten mannelijke biologen die dat dan eens lekker gaan zitten afkraken. Want ze is vrouw, ze is kunstenaar, nog ergens. Ze is niet opgeleid als bioloog. En ze, ja, dat klopt allemaal niet. En dat, dan zitten we dus echt diep in het racisme van de 19e eeuw. Ze laat zich van alles vertellen door slaven. Want dat is namelijk ook zo'n uniek aspect van haar. Dat als ze in Suriname is, dan spreekt ze met wat ze dan zelf noemt rode en zwarte slaven. Of slaafgemaakte, zo je wil. Dus de Indianen die daar als slaaf werkten. En de zwarte mensen uit Guinea en Angola die daar naartoe gebracht werden op die plantage. Die hebben natuurlijk van alles gezien. En die vertellen haar dat. Dus ze heeft ook het vertrouwen gewonnen van die slaven.
Die kennis van de natuur, ja, die zij weet weer te geven hier, die heeft zij deels gehoord van...
Ja, wezen haar daar dan op. Die zeiden, nou, we hebben een spin. Bij wijze van spreken, die vogelspin heeft ze... Ja, je kan er tegenaan lopen, maar die mensen die daar dag en nacht zijn, die zien dat natuurlijk.
Hier, ik schuif even jou het grote boekwerk toe, Hendrik, want daar staat ook een mooi fragment. Ja, ik heb hem gedacht. Oh nee, hier ligt hij.
Ja, dat is... die slaven die komen ook in het verhaal voor, wat ze erbij schrijft. Dat gaat dan over een plantje van 9 voeten hoog, dus best hoog, met gele en rode bloemen. Nou, die tekent ze dan en er is dan een rups die erop zit. Precies, totaal merian, een vlinder erbij of een mot is het eigenlijk. Maar dan komt het, waar wordt het eigenlijk voor gebruikt? Wat zijn dat voor bloemen? Ze schrijft, het zaad wordt gebruikt voor vrouwen die een baresnood zijn, om den arbeid voor te zetten. Een soort pijnstiller voor de weeën. En dan komt het. De Indianen, die niet wel gehandeld worden, die slecht behandeld worden, als zij bij de Hollanders in dienst zijn, drijven daarmee haar kinders af. Dus het wordt als voor de
abortusmiddel
gebruikt. En waarom doen die Indiaanse vrouwen dat? Niet willende dat haar kinderen slaven zijn, gelijk als zij. En de zwarte slavinnen van Guinea en Angola moeten al heel heuselijk getrakteerd worden. Of zij begeren geen kinderen in deze hare slavenstaat. Dus ik zal het even vertalen. Dus die zwarte slavinnen moeten wel heel erg goed behandeld worden. Willen zij ook nog kinderen hebben? Dus die hebben precies hetzelfde. Ja, zij brengen haar zelf bij wijlen om het leven. Dus de zwarte slavinnen brengen de kinderen zelfs, die maken ze dood, beter dan het bestaan als slaven. Wegens het gewone harde tractement dat men haar aandoet. Want zij zijn van gevoelen dat zij in het land haar vrienden in een vrije staat wederom herboren zullen worden. Dus ze maken die kinderen dood omdat ze zo slecht behandeld worden. En zij geloven dat die kinderen dan naar het paradijs gaan eigenlijk. Dus in een land van haar vrienden in een vrije staat. Gelijk zij mij uit haar eigen mond onderrecht hebben. Ik heb het ze zelf horen vertellen. Dus zij heeft op behoorlijk vertrouwelijke voet. Want dit zijn natuurlijk geen verhalen die je makkelijk vertelt. Van ik maak mijn kind dood omdat ik niet wil dat ze slaaf wordt.
Ik vind het ook opvallende maatschappijkritiek in een biologieboek.
Ja.
Ja. En dit sluit ook heel goed aan bij de hedendaagse discussie over Merian. Ik weet niet of jullie toevallig de tv-serie van Ramzi Nasser hebben gezien over zijn wonderkammer. Maar daarin komt ook kort kunstenares Patricia Kaarsenhout aan de orde. En die maakt juist een soort bewerkingen van Merians prenten om aan te tonen van ja, hey, het waren wel allemaal westerlingen die naar Suriname gingen en daar met de eer gingen strijken. Ja. En Merian is wat dat betreft een interessante casus, klinkt een beetje klinisch, maar wat voor haar pleit is dat ze dus inderdaad in gesprek ging met de lokale bevolking. Zij ging ook echt het veld in, ze liet het niet voor zich doen en noemt soms ook van deze kennis heb ik van de lokale bevolking. Tegelijkertijd benoemt ze ook wel dat zij zelf slaven in dienst had of slaven onder zich had.
Nou, dat is heel omstreden of zij nu zelf slaven had. Want er is, dat wordt wel gezegd en er zijn aanwijzingen voor, maar de historische onderzoek, want dat wordt, omdat het zo'n omstreden kwestie is, wordt het ook wel goed uitgezocht. Het is volkomen onduidelijk of zij zelf ook een slaaf in bezit had. Maar er zijn wel historici die zeggen dat.
Ja, er was wel ook een inheemse vrouw die met haar mee terugging naar Nederland.
Ja, en ze is daar natuurlijk op een plantage verbleven.
Ja, ze zit natuurlijk helemaal in het systeem. Ja,
en daar heb ik het ook even met Hans Mulder gehad. Hè, van hoe moeten we dat nu zien? Dat ze aan de ene kant wel van die inheemse kennis gebruik maakte. Aan de andere kant het toch redelijk onbenoemd liet. Deze passages uitgezonderd.
Ja, het zou dan een soort toe-eigening zijn van de kennis van die mensen.
Ja, en Hans zei daarover het volgende.
Maar dat is een feit. Ik bedoel, absoluut. En dat valt ook op geen enkele manier, denk ik, goed te praten. Aan de andere kant blijf ik het zelf ingewikkeld vinden om historische figuren langs een hedendaagse meetlat te leggen. Zeker als ik zelf besef, als ik mijzelf langs zo'n meetlat leg en opeens constateer dat ik eigenlijk ook niet weet wat er, of hoe mijn kleding, hoe mijn voedsel, hoe mijn telefoon tot stand is gebracht. En of daar ook niet ergens in het traject, en eigenlijk weet ik zeker dat er ergens in een traject sprake is geweest van zowel slavenarbeid als kinderarbeid.
Ja.
En dat valt mij. Ik vind mij dat zelf aan te rekenen.
Ja, maar dat is wel een mooie observatie. Dat je, dan kun je zeggen, van dat is minder direct. Maar eigenlijk in zekere zin verder wel vergelijkbaar met hoe zij dan destijds te werk ging. Met dank aan anderen.
Nou moet ik er wel bij zeggen dat in dit geval vind ik het ingewikkeld. Er zijn natuurlijk mensen in het verleden die dingen hebben uitgehaald die in geen enkel kader te rechtvaardigen.
Ja, wat moeten we hier nu eigenlijk van vinden dan?
Ja, wat we ervan moeten vinden, dat weet ik niet. Maar ik heb zelf het gevoel dat we hier toch niet echt met een hele ernstig geval van culturele toe-eigening te maken hebben. Als zij daar rondloopt en die mensen vertellen haar van alles en zij schrijft dat op en gebruikt dat om haar eigen observaties te gebruiken. En dan is het bijzonder belangrijk dat zij ook noemt dat die slaven en andere mensen in de bossen van Suriname haar zegslieden zijn. Dat ze geeft wel credit.
Ze ontkent het niet.
Nee, en ze noemt die namen niet. Maar ik begrijp ook wel dat die slaven dat misschien helemaal niet zo fijn vonden als je hoort ook wat ze vertellen. Dus daar kunnen ze dan misschien voor gestraft worden of zo.
En er zijn inderdaad ook tijdgenoten van haar die helemaal niet zeggen waar ze de informatie vandaan hebben. Dus
nee, en laten we niet vergeten dat dit een tijd was waarin de afschaffing van de slavernij en er was wel kritiek op slavernij. Dat is er altijd geweest. En dat beschrijft ze zelf ook eigenlijk. Maar de grote beweging om slavernij af te schaffen, dat is pas tweede helft 18e eeuw. Dat is echt veel later. Dus ja, kunnen we dat haar verwijten dat ze kind van haar tijd is en dat ze niet geweigerd heeft om naar Suriname te gaan, omdat het helemaal slecht is. Maar ja, dat mag iedereen zelf weten. Ik zie hier een vrouw die in feite een voorbeeld van emancipatie is voor de vrouwen. En die dus ook andere kwetsbare groepen zoveel mogelijk de credit geeft die hen toekomt.
Ja, absoluut. Ze had zeker dat over die abortus toepassing had ze ook zeker niet op kunnen schrijven. En dat doet ze toch maar mooi wel.
Ze heeft daar dingen gezien die niet zo fijn waren volgens mij.
Nou, het is duidelijk wat zij heeft betekend. Heeft zij ook nog navolging gekregen? Hoe zijn anderen met haar kennis verder gegaan?
Nou, zelfs al tijdens haar leven. Merian overleed in 1717, op haar 70ste. Maar vanaf 1712 al was er een Engelsman die naar het zuidoosten van de Verenigde Staten ging, Mark Catesby. En je ziet aan zijn boeken dat hij haar probeert na te doen, laat ik het zo zeggen. Ik vond zijn illustraties veel minder mooi dan die van haar, maar hij had wel die ecologische aanpak, hè, dus ook gewoon met soorten en hun omgeving laten zien. En het interessante is, vertelde ook Hans Mulder mij, nergens in dat boek noemt hij Miriam. Dus je kunt zien, hij is schatplichtig aan haar, maar hij zegt er niks over. Behalve op één pagina wanneer hij haar op een foutje betrapt. Dan
natuurlijk belerende.
Ja. Maar, en dat is dan één voorbeeld van iemand die door haar geïnspireerd was. Maar Hendrik zei net al even van Linnaeus, die
neemt haar volkomen serieus.
Die nam haar serieus. Darwin weet ik eigenlijk.
Nou, de grootvader van Darwin, die ook een soort bioloog was, avant la lettre, die gebruikt ook haar informatie. Die was ook al bezig met evolutie en dan speelt natuurlijk die insecten ook een rol.
Oh ja, dus de familie Darwin is ook door haar geïnspireerd. Maar ze hebben trouwens ook een heel leuk brieven van Darwin nog in de Artusbibliotheek.
En nu we het toch over Darwin hebben, kan ik een puntje van extra belang van deze Maria Sibylla Merian noemen. Dat ze dus esthetisch en wetenschappelijk verenigd. En dat dus in haar nadeel wordt gezegd. Iemand die zo mooi kan tekenen, die zal wel niet goed kunnen nadenken. Hè? Dat 19e eeuwse anti-Merian verwijt. Maar dat is natuurlijk juist heel knap. Want je ziet bijvoorbeeld Darwin zelf, met zijn beroemde boek over het ontstaan van de soorten, wat de evolutie heeft gevestigd. Dat is bijzonder goed geschreven. En je kunt je echt afvragen of die evolutietheorie ooit zo populair was geworden als niet het basisboek bijzonder goed geschreven was.
Ja.
Als zij haar ideeën had opgeschreven zonder die tekeningen,
was het nooit zo'n effect geweest. Nee.
Dus het is een totaal product. En dat vind ik ook zo adembenemend. Ja, dat
een ontzettend veelzijdig persoon.
Ja. Ja, dus de combinatie van wetenschap, kunst en zakelijk instinct heeft er denk ik voor gezorgd dat wij nu na al die eeuwen nog met dit prachtige boek hier in de studio zitten.
En eigenlijk onbegrijpelijk dat ze niet veel bekender is.
Nou, ik denk dat wij daar wel in ieder geval een beetje verschil in hebben kunnen brengen. Ik denk dat ook iedereen hiermee is uitgenodigd om een keer naar de Artusbibliotheek te gaan. Wat zeker de moeite waard is. Moet je daar een afspraak voor maken, Gemma? Of mag je zo binnenlopen?
Het is wel op afspraak, maar door de week is Hans Mulder gewoon aanwezig. En dan kun je inderdaad via die Allard Pierson website kun je dan een afspraak voor een bezichtiging inplannen.
Ja, dus niet allemaal tegelijk, denk ik.
Nee, dat is dus ook. Je mag niet met te veel mensen daar tegelijk in de bibliotheek zijn en ook niet te lang. Want dan heb je natuurlijk weer allemaal dingen met luchtvochtigheid en dat het niet goed is voor die oude boeken. Dus,
laat je schimmels thuis.
Zeker een aanrader. Wij slaan het boek hier dicht voor vandaag.
Ga je deze nu aan je kinderen voorlezen in plaats van Rupsje Nooit Genoeg?
Nee, vanavond staat gewoon weer Rupsje Nooit Genoeg op het menu hier. Dank Hendrik, dank Gemma dat jullie in de studio waren. Dank Else van Dril voor het maken van deze aflevering. Wij zijn er volgende week weer en nu kunnen we luisteren wederom naar ons Dudok-kwartet.